De laatste touché van het jaar met auteur Lize Spit. 5 jaar geleden charmeerde ze 200.000 lezers met haar debuut Het Smelt. 10 dagen geleden liet ze eindelijk haar tweede boek op de wereld los. Ik ben er niet, met als missie meer inzicht krijgen in psychisch welzijn. Want Lize weet waarover ze praat. In haar omgeving zag ze meerdere mensen lijden aan mentale problemen. En net dat bezorgt haar nu ook een schuldgevoel. Kan je je inspiratie halen bij mensen van wie je houdt? En hoe moet het verder met haar nieuwe thuishaven Brussel, haar nieuwe vriend en haar nog jonge schrijversleven? Dit is Touché met Lize Spit. Een goeie middag.
Bruxelles, ma belle, je te rejoins bientôt, aussitôt que Paris me trahit, et je sens que son amour aigrit, et puis elle me soupçonne d'être avec toi le soir. Je reconnais, c'est vrai, tous les soirs dans ma tête, c'est la fête des anciens combattants d'une guerre qui est toujours à faire. Bruxelles, attends-moi, j'arrive. Bientôt je prends la dérive. Michel, te rappelles-tu de la détresse, de la kermesse, de la gare de midi? Te rappelles-tu de ta Sophie qui ne t'avait même pas reconnu? Les néons, les léons, les noms du Dieu, sublime décadence, la danse des penses, ministère de la bière, artère vers l'enfer, place de Brouckère. Bruxelles, attends-moi, j'arrive. Bientôt je prends la dérive. Cruel duel, celui qui oppose Paris névrose et Bruxelles abruti, qui se dit que bientôt ce sera fini. L'ennui de l'ennui, tu vas me revoir, mademoiselle Bruxelles, mais je ne serai plus tel que tu m'as connu. Je serai abattu, courbattu, combattu, mais je serai venu. Bruxelles, attends-moi, j'arrive. Bientôt je prends la dérive. Paris, je te laisse mon lit.
Na 22 maart, de aanslagen in Brussel, groeide dit nummer uit als een hymne voor onze stad en bood ook steun aan de slachtoffers van toen, Dick Annegarn en Bruxelles. Maar ik laat het ook horen voor jou, Lize Spit. Het is jouw stad geworden, hè?
Ja, ja.
Nu ondertussen 15 jaar woon je hier in Brussel. Hoe groot was de stap voor jou om van Viersel, van dat kleine dorpje, naar de grootstad te komen?
Ja, eigenlijk best groot. Ik weet ook niet meer zo goed hoe ik daarin ben geslaagd om dat te doen. Zoals, want ik kende ook niet zo heel veel mensen hier. Ik ben samen met een vriendin met wie ik in het dorp woonde naar hier gekomen. En die eerste 2 jaar hebben we ook samen 1 kamer gedeeld. Dus dat was echt met een gordijntje tussen onze bedden in. En dat heeft mij wel geholpen, denk ik. Zo de overstap van het kleine naar het grote. Ja, en ik ben nooit meer weggegaan, dus dat zegt ook wel iets. Ja. Ook al zou ik nu niet zeggen, is Brussel mijn thuis? Het blijft ook wel moeilijk om te zeggen eigenlijk.
Dat ja, is een... Hoe gaat het tussen jou en Brussel? Hoe is de relatie?
Ja, dat hangt er echt vanaf ook wanneer je het vraagt. En ik moet zeggen dat ik een lastig jaar heb met de stad. Maar dat heeft iedereen misschien met de plek waar hij nu woont. En ik denk enkel als je midden in de natuur woont met een grote tuin of met een tuin toecourt, dat je ergens blij kunt zijn met waar je woont. Ik heb het wel als een last ervaren om zonder tuin in op de plek te wonen waar ik nu woon. Eigenlijk vlakbij een station, ja, dat is het voordeel. Maar als je niet meer met de trein ergens heen gaat, is dat ook geen voordeel meer. Dus ik heb wel... ik woon in een buurt in Kuregem. Kuregem wordt heel vaak op niet zo positieve manier in het nieuws gebracht. En het is ook een soort van zone waar mensen heel vaak niet wonen omdat ze het willen, maar omdat ze het moeten. En dat maakt wel dat die buurt in die zin een beetje in de steek gelaten is door zijn eigen inwoners alleen al. En dat voelt je daar ook wel op straat. En er is ook wel iets van... Op sommige dagen geeft die plek meer dan hij neemt. En op sommige dagen neemt hij toch meer dan die geeft. En ik kan me inbeelden dat er plekken zijn om in Brussel te wonen waar dat iets makkelijker gaat, het dagelijks leven. Als je niet altijd die confrontatie aangaat met armoede en straatafval en de chaos ook die er heerst natuurlijk. Mm-hmm. Maar ik ben een liefhebber van Brussel en ik blijf zeker nog wel nog een tijdje.
Een liefhebber omdat het zowel schoonheid als frictie teweeg brengt, deze stad?
Ja, eigenlijk is Brussel de enige echt wereldstad die ons land heeft. En ik hou bijvoorbeeld in Nederland ook meer van Rotterdam dan van Amsterdam, omdat je gewoon net iets... Niemand is in de meerderheid in Brussel. En dat geeft die stad ook echt een soort van anonimiteit. Maar ook een... Alsof de stad... Dat vind ik vaak alsof Brussel eigenlijk niet geeft om zijn inwoners. Alsof je er alleen voor staat. En het feit dat je er alleen voor staat als inwoner maakt ook dat je je plan trekt. Mm-hmm. Je wordt niet betutteld. Je wordt niet de weg gewezen. Die stad is niet per se goed voor de mensen die er wonen. En... Ja, dat is bijna levenshouding, hè? Als je daar dagelijks in rond beweegt in die zin. Dus Brusselaar kun je niet worden als je er niet geboren bent, vind ik. Je hebt echt de Brusselse ketjes en ik ben geen Brusselse ketje. Maar ik doe wel mijn best om er thuis te zijn. Ja.
Brussel is ook het decor voor Ik ben er niet. Hè. Je fietst door, of tenminste de hoofdpersoon fietst door Brussel in 11 minuten tijd. Je bent, als je het vergelijkt met de kritische manier waarop je schrijft over mentale gezondheidszorg, ben je wel heel erg beleefd als het gaat over Brussel in jouw boek. Mag ik dat zo zeggen?
Ja, zeker. Dat heeft er ook wel mee te maken, denk ik, dat Brussel zo vaak in het nieuws komt op een negatieve manier, dat ze eigenlijk voor mensen die in Brussel wonen de kans ontnemen om zelf kritisch te zijn. Omdat je voortdurend in die positie wordt gedwongen om dan zo'n beetje als je nieuwe lief verdedigen bij je familie, die er eigenlijk niet echt een goed oog op heeft. En in die zin dat ik ook geen plaats, maar ook geen zin om in dit boek echt een analyse te maken van Brussel. Ik heb de stad echt als decor gebruikt om alles te kunnen doen plaatsnemen. En voor mij was dat ook heel leuk om bepaalde plekjes te beschrijven en cafeetjes en straten en echt een map waarop ik kon rondbewegen. Maar ik heb echt geen analyse gemaakt van die stad of niet proberen vatten wat Brussel voor mij betekent. Mm-hmm. Ook omdat ik dacht, van dat is te ambitieus om dat ook in dit boek te verwerken. Want dan zou het een beetje afleiden van waar het verhaal om gaat, namelijk
maar
om die liefde.
Komt dat nog? Komt dat misschien nog?
Ja, ik heb het wel ook gedaan omdat ik dacht, ik ga nog boeken schrijven. Ik moet niet meteen alles proberen. En ik vrees eigenlijk dat ik pas over Brussel ga kunnen schrijven als ik er niet meer woon. Omdat je dan pas de afstand hebt om erover te kunnen schrijven. Zoals ik ook het boek over het dorpje waar ik vandaan kwam pas geschreven heb toen ik in Brussel zelf woonde. En ik ben een keer naar Japan op reis geweest. Dat is de enige echt verre reis die ik gemaakt heb. En door 2 weken in Japan te zijn, heb ik eindelijk begrepen wat Belgen zijn. Ja. Zo echt, alsof je echt afstand moet hebben en iets anders moet zien om te weten in het... Ja, dat het dan ineens de definitie zich pas vormt over hetgeen wat je eigenlijk kent. Ja. Door iets te ontmoeten wat er niet op lijkt.
En wat zijn de Belgen dan? Vanuit Japans perspectief?
Ja, ik zag ineens hoe... individueel we waren. En ook, ik dacht altijd, de Belgen zijn heel beleefd. Hè, want ik kende mij dan vooral ten opzichte van Nederland. Hè, als ik kende onze cultuur ten opzichte van Nederland. En ik dacht, we zijn altijd heel erg beleefd. En terwijl ik dacht, het valt eigenlijk nog heel goed mee. We zijn toch ook echt bezig met onze eigen levens. En zodat wel in Japan is er echt die hoe moet ik het zeggen, dat gemeenschapsgevoel is ontzettend sterk en ook heel weinig individuele vrijheid is er daar. Dus op vlak van hoe je kunt zijn, hè, mensen mogen geen nee zeggen bijvoorbeeld. Als je daar als gast in het land komt en ze weten de weg niet, je vraagt daar de weg, dan gaan ze niet durven zeggen dat ze de weg niet weten. Ze gaan je foute weg opsturen, gewoon omdat ze niet durven teleurstellen. Dus in die zin ja, schrok ik daarvan. Ik dacht, ah ja, dus wij Belgen durven dat wel. Wij zouden wel gewoon zeggen, sorry, maar ik kan u niet helpen. Nee. En dat vond ik, zeg maar, ik kan bijna niet goed uitleggen in één antwoord. Het zit hem echt in de 100.000 kleine dingetjes. Mm-hmm. De keuken bijvoorbeeld is zo anders. Het feit dat wij heel veel suiker gebruiken. Van 's ochtends tot 's avonds hebben we heel veel zoete dingen en zo. Dat vind je daar ook niet zo makkelijk. Dus ja, was echt een eye-opener voor mij.
Je bent misschien wel al een beetje Brusselaar geworden door het feit dat je geen rijbewijs hebt en heel veel met de fiets doet.
Ja.
Heel veel mensen beginnen dat te doen in Brussel. Dat is denk ik wel de grootste wijziging geweest in het voorbije coronajaar. Is dat iets wat positief is voor jou?
Ja,
meer aandacht voor de fietser in Brussel?
Ja, daar ben ik wel echt heel blij om. Ook gewoon omdat het zorgt ook wel voor... Als fietser zijn het toch een klein beetje een alleenstaande. Allee, je bent voortdurend in de minderheid sowieso. En je hebt ook het gevoel dat je echt een beetje je plan moet trekken. En nu het feit dat er fietspaden zijn en dat je toch echt voelt dat er een verandering is. Dat je gewoon soms voor een stoplicht kunt staan wachten met 4, 5 andere fietsers. Dat vind ik echt fantastisch. Gewoon dat je dan zo een beetje zoals je in Amsterdam ook kunt hebben. Hè.
Ja. Echt
fietsfiles heb je daar. Dat je daar niet echt het allemaal door eenzelfde gewoon licht meer kunt en dan weer moet wachten. Dus ja, ik ben daar heel blij om. Maar er is wel nog veel werk aan de winkel. En... soms vraag ik mij ook wel af van, waarom gaat het zo traag? Ik begrijp het wel, hè? Iedereen moet er mee eens zijn en je kunt niet zomaar heel snel. Maar voor mij zou het allemaal een stukje sneller mogen.
Vanaf 1 januari komt er ook wel de zone 30 in alle straten in Brussel. Wat positief is, denk ik, hè, voor de fietsers in deze stad.
Ja.
En volgens mij komt er ook wel een wedstrijdje Donsaarstraat Voorzieningslaan in 11 minuten. Naar aanleiding van Ik ben er niet, wat denk je?
Ja, dat zou op zich mooi zijn.
Is dat gevaarlijk om dat te proberen op 11 minuten of is het echt mogelijk?
Het is echt mogelijk, ja. Het is
Hoeveel keer heb je dat getest?
Ik heb het niet voor het boek echt uitgetest. Ik heb die weg gewoon zelf al 250 keer gefietst of zo. Dus ik weet heel goed wat de snelste en de traagste tijdstippen zijn of de tijdspannen zijn. Maar ja. het is zeker mogelijk hoor, in 11 minuten.
Iets wat ook zichtbaar is natuurlijk in een grootstad, meer zichtbaar dan elders, is de kloof tussen rijk en arm. Iets wat jou ook bezighoudt, hè?
Ja. Ja, het is echt iets waar ik... soms vind ik het jammer dat ik niet dat als vakgebied heb, zodat ik mij daar een soort van heel gefundeerd en wetenschappelijk onderbouwd zorgen over kan maken. Maar het is gewoon niet te ontkennen dat er iets aan de hand is. En het feit dat er komt heel veel aan bod. Hè. Het feit dat er heel veel mensen zijn die ontzettend veel geld verdienen. Maar eigenlijk, het gaat om op welke manier verdient je iets. We kennen het werkwoord verdienen als iets dat je krijgt. En gewoon, je krijgt het geld, de waarde. Maar ook iets verdienen, in de zin van je hebt het verdiend. Je hebt ervoor gewerkt, het komt u toe of zo. En de discrepantie daartussen, dat er mensen heel veel geld verdienen, maar het dan volgens mij niet per se verdienen. Mm-hmm. Daar stoor ik mij ontzettend aan. Ik las deze week nog een artikel over het feit dat er mensen zijn die in van die postbedrijven werken of zoals Amazon of zo en eigenlijk in armoede leven, maar daar toch elke dag gaan werken omdat ze zo'n laag loon krijgen. Ja, daar komt echt mijn haar van recht op. Dat vind ik echt... Allee, daar moet iets aan gedaan worden, maar hoe? En dat is zo'n... Ja, ik heb ook niet de wijsheid daarvoor, maar ik heb het gevoel van we gaan langzaamaan steven we op iets af dat niet meer houdbaar gaat zijn.
Heb jij goed verdiend aan het smelt?
Ja, zeker. Dat kan ik. Allee, ja, het is een voor mij echt een. Daarvoor had ik echt heel weinig om mee rond te komen. En ineens was het smelt daar. En daar kwam natuurlijk ook een groot inkomen bij. En ik heb daar een appartementje van gekocht waar ik nu in leef. Dus dat is voor mij ook zo. Ik woon eigenlijk in dat boek of zo. In wat het boek voor mij heeft opgebracht is. En ja, mensen hebben misschien ook grote ideeën daarbij. En nu moet ik ook wel weer... Ik moet ook werken nog, hoor, om te kunnen rondkomen nu.
Je kan nog niet rentenieren tot je laatste dagen.
Nee,
maar je hebt het wel verdiend. Hè? Je hebt het verdiend.
Ja, maar dat is dus de vraag. Dat is inderdaad een hele goede vraag. Nee, dat vind ik dus ook niet. Dat is ook buiten proportioneel bijna. Dat ik denk, oké, je kunt één boek schrijven. Maar verdien
ik dan? Ja. Die lezers heb je toch verdiend? Die zijn zelf naar jou toegekomen.
Ja, dat is waar. Die hebben allemaal inderdaad dat boek gekocht. En daar komt mij dan ook maar een klein... Want het is als auteur krijg je 10-15% van de verkoopprijs. Dus ik heb inderdaad per boek dat er over de toonbank ging, heb ik een deeltje gekregen voor iedereen die mijn verhaal heeft gelezen. Dus je zou inderdaad kunnen zeggen dat heb ik dan... letterlijk ook wel echt verdiend. Ik heb niet andere mensen heel erg laten zwoegen. Maar ik zit wel in een uitgeverij met mensen die ook aan mijn boek werken. Hè, redacteuren, uh-huh. mensen die... En die krijgen dan geen auteursrecht, die krijgen een maandloon. En dat is iets waar ik nog altijd mee worstel. Dat ik denk van ja, maar... Ja, of gewoon het feit dat ik soms denk, misschien moet ik mijn inkomsten of mijn auteursrechten toch ook een beetje delen met de mensen op wie, die, voor, die als inspiratie dienen voor mij of zo. Maar dan, ja, dat valt niet te regelen of zo. Dat is bijna niet te doen. Dus dat blijft zelfs dat. En dan gaat het over een vrij eerlijk verdiend proces, vind ik zelfs al dat dat soms uit evenwicht kan zijn.
Ja.
Stoelen gaan naar buiten en er hangen nieuwe slingers in de heg. Meneer van Ouwenaar zet alle dingen recht. Hij fluit heel vals en zwaait naar de portier. Er is behoorlijk wat bezoek vandaag. Wespen op de appeltaart, de koffie komt voorbij. Ik vind het best, ik zou niet weten wie er jarig is, hoera. Of hoe het nou toch verder moet met mij. En de dag is kort, en de dag is lang. 'S Avonds zijn er stemmen en een liedje op de gang. En ik doe precies wat de dokter zegt. Goed je groente eten en niet te laat naar bed. Niet met die pen, niet op de grond, niet elke keer, niet in de zon, niet op die toon, niet tegen mij. En de wolken gaan voorbij, vaarwel, vaarwel. Ik hoop maar dat er roze koeken zijn. Zeker dat ze komt, want ze was er gisteren ook in donkerrood. En de zon scheen en toen aten we Chinees. En ik weet zeker dat ze wist dat ik naar haar keek. Ze is hier nieuw, ze is genoemd naar een prinses. Alles is zo anders nu, sinds een week en 14 uur precies. Ik weet niet wat ze van me vindt, maar ik doe mijn best. Zachtjes praten, rustig naar de les. Ze is zo stil, we drinken thee, het is al laat. Ze neemt haar pil, die neemt haar veilig mee en zacht. Slaap wel, slaap wel. Ik hoop maar dat ze nooit zo droomt als ik. Ze zeggen dat het wel iets frisser worden zou. Ze zeggen vaak hetzelfde en geregeld dat het goed is voor het gras. Ik weet nog steeds niet wie de jarige nou was. En ook niet hoe het nou verder moet met mij. En de dag is kort en de dag is lang. 'S Avonds zijn er stemmen en een liedje op de gang. En ik doe precies wat de dokter zegt. Ik vind alles best en meneer van Ouwenaar zet alle dingen recht.
Wespen op de appeltaart van Spinvis Lize Spit. Welke herinnering heb je aan dit nummer? Waarom wou je dit laten horen?
Het is zo in... in de relatie met mijn partner Rob. Is het iets dat we elke ochtend sinds de lockdown zingen? Zingen we het wordt een hele mooie dag vandaag. En dan 's avonds doen we het opnieuw en dan vullen we mooie in met het best passende adjectief. Aha. Bijvoorbeeld het was een hele grijze dag vandaag. En ik denk... in die zin is dit nummer de afgelopen maanden heel veel heeft het heel veel in mijn hoofd gezeten, want het is ook een beetje een oorworm natuurlijk. Maar ik heb het gekozen omwille van dat soort kleine intieme dingetjes die je soms kunt doen ontstaan.
Ja, en wat wordt het voor vandaag? Heb je al een adjectief om in te vullen?
Ja, ik zou denk ik, dat hangt er ook nog af van het verder verloop. Maar ik denk dat ik zou zeggen, het was een hele goede dag vandaag. Ja, toch ja, positief okay. Vanavond. Ja.
En het is nog maar middag. Ja. Ja. Rob, dat is Rob van Essen, hè? Nederlandse auteur, onder andere van De Goede Zoon. Een boek dat jouw leven heeft bepaald. Dat moet je toch eens uitleggen.
Ja, ik kreeg de vraag van welk boek heeft je leven bepaald? En ik dacht, ja, ik kan wel boeken geven die ik gelezen heb en die op mij als mens iets van toepassing hadden, omdat ik er daarna anders dacht of zo. Maar als ik moet zeggen, ja, welk boek heeft het meest mijn leven bepaald, is het De Goede Zoon. Omdat ik dat gelezen heb op het moment dat ik Rob net kende. Hij was een paar weken in Brussel in residentie bij Passaporta. Ik heb het boek dan gekocht en ik begon het te lezen. En ik zei, laten we aan het einde van uw residentie iets gaan eten. En dan vertel ik wat ik van het boek vond. En ik tijdens het lezen van het boek, ik weet niet, voelde ik al een soort van zielsverwantschap of zo. In de humor die hij gebruikt, in bepaalde beelden. En ja, dat boek was een soort van kennismaking met hem. En ja, we zijn daarna verliefd geworden op elkaar en hebben een relatie begonnen die nu al 2 jaar duurt. Dus dat boek is toch een soort van, ja, echt een punt geweest waarop dingen voor mij veranderden. Ja. Als ik het een heel slecht boek had gevonden, met heel slechte humor, dan was ik nooit voor hem gevallen, denk ik.
En was hij een goede zoon?
Was Rob een goede zoon? Hij zou zelf zeggen van niet. Ik zou zeggen van wel, maar zijn beide ouders leven ook niet meer. Hij is wel de laatste 8 jaar, denk ik, toen zijn moeder nog leefde, wekelijks bij haar geweest in het woonzorgcentrum. En ik denk het feit dat hij dat voor haar gedaan heeft al, getuigt al wel van het feit dat je iemand heel graag ziet. En ik ken dus Rob eigenlijk alleen maar sinds... zijn moeder was al gestorven toen ik hem leerde kennen, maar aan alles wat ik van hem ken en de manier... Soms eigenlijk aan de manier waarop hij soms mijn hand vasthoudt terwijl we wandelen, weet ik dat hij een goede zoon geweest is. Ja. Als hij zo ook de hand van zijn eigen moeder vasthield. En ik weet ook dat hij die zo heeft vastgehouden. Dus soms denk ik, ah ja, ik heb ook soms zie ik ook de zoon die hij geweest is of zo. En ik denk dat dat een hele goede zoon was.
Ja. Er is een leeftijdsverschil van, en ik ga het nu veel erger maken dan het is, een kwart eeuw.
He? Ja, dan klinkt het erger, maar ja, het is inderdaad 25 jaar. Ja, ja.
Je kan niet ontkennen natuurlijk dat dat impact heeft op hoe je naar je eigen verdere leven kijkt, denk ik.
Nee, klopt. En ik keek zelfs toen ik met Rob samen was, een keer een programma met mijn zus dat op televisie was, Ik Vertrek. En er was een koppel ook met zo'n groot leeftijdsverschil van 20 jaar. En ik zei toen, allee... Dat kan toch niet? En mijn zus moest heel erg lachen, omdat ze zei, maar Lise, je zit toch zelf in zo'n relatie? En dat is inderdaad, dat aan de buitenkant denk je, amai, zo'n verschil, hoe kan dat eigenlijk? Terwijl ik ook heb ontdekt dat mensen geen leeftijd hebben. Mensen hebben een kern van binnen die geen leeftijd heeft. En de leeftijd is natuurlijk het uiterlijk en de wijsheid en zo die je opdoet ook. Maar diep van binnen is iedereen toch nog altijd zichzelf gewoon, een soort van iets vloeibaar. En het nadeel is natuurlijk wel dat het lichaam wel veroudert en dat je toch ook bepaalde consequenties hebt van in een relatie te stappen met iemand die zoveel ouder is. En toen we elkaar kenden, was het een soort van... Ik voelde meteen van, ik heb een zielsverwant gevonden. Maar toen kwam ook meteen die vraag bij mij van, wat dan? Wat nu? Want ja, als ik dan die rekensom maak van ik ben 50, dan is hij er 75. Als ik de leeftijd heb die Rob nu heeft op zijn 57ste, is hij al in de 80. Dus dat is soms wel... Ik mag daar eigenlijk niet te veel over nadenken, maar natuurlijk doet je dat wel. Hè. Zeker iemand als ik die heel veel controle wilt en heel erg alles probeert te plannen en zo. Is dat niet zo eenvoudig op lange termijn. Maar tegelijkertijd... heb ik ook gedacht van ja, ik kan beslissen om die relatie, om daar niet voor te gaan. En iemand te zoeken die dan beter bij mij hoort qua leeftijd. Misschien zelfs dan niet zo'n zielsverwant is, maar toch in dat plaatje beter klopt. Maar wie weet wordt die persoon na 10 jaar dan ook ziek of gaat die relatie uit? En ja, wat heb ik dan, wat heb ik dan nog op mijn 60ste? Dus ik dacht ook van, ik moet gewoon echt het loslaten om iets te willen plannen en gewoon kijken naar wat maakt mij gelukkig en bij wie ben ik de juiste persoon en de goede persoon ook. En ja, dat was bij Rob. Dus, maar het is wel, ja, elke keer als ik nu in de krant berichten lees van artiesten en bekende mensen die overlijden, kijk ik altijd naar die leeftijd en dan reken ik uit, oké, stel dat dit Rob is, hoeveel jaar hebben we dan nog? En ja, het is iets, ik ben wel soms nu al bezig met afscheid nemen, omdat dat afscheid zo toch in het verschiet ligt op een bepaald moment, terwijl mensen die samen zijn met iemand van hun eigen leeftijd daar misschien op een bepaalde manier niet over hoeven na te denken. Die kunnen uitgaan van een ideale situatie waarbij je allebei 80 wordt en dan op hetzelfde moment oud wordt of zo.
Wordt hij de vader van jouw kinderen?
Oh, ik zou dat heel graag willen, ja. Ik heb altijd gedacht dat ik wel kinderen wil. Ik ben wel iemand die dat verlangen heeft, maar ook een hoofd dat te veel nadenkt. En dus je kunt eigenlijk niet met gedachten enkel beslissen dat je een kind neemt of zo. Dat is iets dat je jezelf moet toelaten op een, alleen voor mij apart, dat is een iets persoonlijks dat ik nu zeg, maar dat is iets dat ik op mezelf moet toelaten op een onbewaakt moment bijna. In een beetje met een soort van zinsverbijstering zou moeten beslissen. Want ik probeer dat zo uit te denken en op voorhand mezelf de vraag te stellen, zou ik een goede ouder zijn zelf? En dat kan ik alleen maar beantwoorden eigenlijk door het te doen. En in die zin, Rob zou een hele goede vader zijn, denk ik. Omdat hij de wijsheid heeft van iemand die al langer leeft ook. En
zou
ook
jij een goede moeder zijn?
Zou ik een goede moeder zijn? Ik denk in combinatie met Rob wel. Dan zou ik, omdat we allebei heel erg zorgzame types zijn, en zou ik toch net iets minder zorgzame zijn, denk ik. Iemand die zo net iets meer risico zou durven nemen. Dat denk ik nu, hè. Maar omdat ik wat jonger ben en ook net iets minder beren zie op het pad, denk ik, dan Rob ziet. Dus daarin zouden we elkaar heel mooi aanvullen. Hè? En wij zouden als ouders daarin elkaar ook wel kanten in elkaar naar boven brengen die we misschien nu nog niet zien. Dus ik zou bij hem wel een goede moeder zijn, denk ik.
Hoe zit het met jouw verlatingsangst?
Ja, ik denk, als ik moet zeggen van waar ben ik de afgelopen het jaar het meest mee bezig geweest, is het, ik heb eigenlijk altijd het gevoel gehad van verlatingsangst is gewoon de angst als je in een relatie zit een ander weggaat. En dat klopt natuurlijk, dat is ook verlatingsangst. Maar ik ben daar toch de afgelopen 2 jaar achtergekomen dat ik, mijn hele leven is gegrond op die angst en op het vermijden van het feit dat ik verlaten word. Waardoor ik heel veel energie kwijt ben op dagelijkse basis om ervoor te zorgen dat mensen blijven. Door ervoor te zorgen dat ik er ben voor anderen ook. En heel erg te bewaken dat ik altijd de goede dingen doe. En omdat ik er precies nooit van kan uitgaan dat mensen gewoon zullen blijven om wie ik ben. En niet om wat ik doe. En ik heb soms het gevoel van ik moet dat ook een beetje leren. Dat ik niet altijd dingen moet doen, maar er ook gewoon kan zijn. Omdat ik nog geen tijd heb eigenlijk in mijn hoofd om zelf moeder te worden als ik zoveel energie besteed aan die verlatingsangst. Dus in die zin heb ik het gevoel van dan moet ik toch eerst nog iets beter in worden, in het gewoon kunnen zijn. En dan heb ik misschien tijd om een gezin te stichten. Dat klinkt nu heel raar, ik ben er ook veel te veel over aan het nadenken, maar
maar je werkt daar ook aan, hè? Je bent daarvoor ook met een therapeut gaan praten, hè?
Ja, ja. Allee, dat is niet dat ik dacht, ik ga een keer met een therapeut praten over mijn verlatingsangst. Maar dat is iets waar, ik ben nu ongeveer 2 jaar in gesprek met iemand om de 2 weken of om de 3 weken. En dat is iets wat heel erg naar boven is gekomen. En ook iets waar die persoon mij met de juiste, op de juiste manier ook echt dat inzicht heeft gegeven, dat onder heel veel van de processen schuilt. Ja, ik ben vroeger ook wel in therapie geweest toen ik 20 was ongeveer. Toen ik in Brussel kwam, had ik een angststoornis en toen ben ik in psychoanalyse gegaan. Maar eigenlijk een schrijver in psychoanalyse heeft geen zin, omdat je heel erg bezig bent met alles te zeggen wat je toch al geanalyseerd hebt. Dus eigenlijk heb je gewoon een publiek voor u, waaraan je dingen opdraagt bijna. En ik ben nu in een ander soort van therapie waarbij het oefeningen zijn. En eigenlijk mag ik gewoon niet mijn verhaaltje gaan doen. Ik word voortdurend geconfronteerd eigenlijk met hoe ik marcheer, hoe ik in elkaar zit. En dat is interessant. En zo zijn er gewoon wel dingen aan het licht gekomen. Bijvoorbeeld het feit dat ik niet stil in een ruimte kan zitten. Dat als iemand naar mij kijkt bijvoorbeeld, dat ik die blik echt van mij afhoud door voortdurend met taal te komen. Dus dat ik meteen begin te praten om een soort van ongemak weg te nemen, maar ook om die blik weg te houden. Want vanaf dat ik praat, luistert iemand naar mij en kijkt hij niet meer alleen. En dus gewoon de schaamte van er zitten en een lichaam zijn. En er zijn heel veel dingen die naar boven kwamen, gewoon door oefeningen te doen. Bijvoorbeeld door eens een keer 10 minuten met iemand te zwijgen in een kamer, kun je ontzettend veel ongemak blootleggen. En vanuit dat ongemak dan nadenken van oké, waaruit bestaat dat ongemak nu? Dus het was wel heel interessant eigenlijk om op zo'n manier eens aan de slag te gaan met bepaalde maniertjes die je vindt om stand te houden in het leven. En soms een keer te kijken van, zijn die eigenlijk wel nodig? Waarvoor dienen die?
You've seen me, yes, you've seen me here before, and so don't tell it otherwise. This particular voice, yes, you've heard it before, and so don't you dare tell it. Don't you dare tell it otherwise. No wonder why the road seems so long, 'cause I had done it all before, and I won. You felt this feeling. Tell me, don't be ashamed, you felt it before, and so don't tell me otherwise. I almost forgot, foolish me, I almost forgot that where I'm from, we see the rain before the rain even starts to rain. No wonder why you've been buggering me. This walk, it's a previous journey. And I won.
Prachtig nummer is dit. Condolence van Benjamin Clementine, Lize Spit. Ja. Waarom wou je dit laten horen?
Ja, ik vind het een krachtig lied. Bijna een soort van strijdlied. Van we geven onze condolences aan angst. We geven onze condolences aan bangheid. Ik heb dit heel veel geluisterd. Ook de afgelopen maanden als ik ging wandelen. En zo deze cd.
Is het een soort levensmotto geworden ook?
Ja, ja, in theorie. Ja? In praktijk denk ik zal het wel moeilijker zijn om zomaar groetjes te geven aan bepaalde dingen. Maar ja.
Wat heb jij het meest gemist in jouw leven?
Ik denk het basisvertrouwen in het feit dat dingen goed komen. Het idee van... Dat staat ook zo mooi in het liedje van Benjamin Clementine. We see the rain before it starts to rain. En ik, ja, daar kan ik mij bij aansluiten, dat ik toch altijd de beren op het pad zie voor ik het pad kan zien. En dat is, ik zou zo graag anders zijn daarin. Ik zou graag een half vol glas hebben in plaats van een half leeg. Maar op een of andere manier ben ik gewoon niet zo. En ik probeer me daar ook wel niet meer te lang tegen te verzetten, maar er gewoon een beetje, ja, het is zo wat het is. En ik, maar het zou fijn zijn, denk ik, ook voor mijn omgeving, mocht ik gewoon af en toe iets meer kunnen rekenen op dat het goed komt. Ja.
Zou je ook een positievere relatie met je eigen lichaam willen?
Ja, ik heb eigenlijk van kinds af aan niet zo heel veel vertrouwen in mijn fysieke kunnen. En dat heeft er deels wel mee te maken dat ik op dat vlak ook niet echt heel erg gespaard ben gebleven. Ik heb diabetes gekregen toen ik 12 was. En dus voor mij is mijn lichaam daardoor iets wat ik niet helemaal kan vertrouwen. Ik moet daar voortdurend... ik moet zorgen dat mijn lichaam goed werkt. In plaats van dat een soort van, zoals het voor sommige mensen wel is, een soort van aanwezigheid is waar je van kunt uitgaan dat dat werkt. Dus het voelt heel vaak alsof ik mijn lichaam ergens mee naartoe neem. In plaats van dat mijn lichaam mij ergens naartoe brengt. En dat is mijn hele leven is daar een uitwerking van, dat ik veel meer nadenk dan voel, bijvoorbeeld. Mm-hmm. Voor mij zijn gevoelens altijd pas achteraf. Allee, ik voel wel veel, maar dat kan pas ontstaan als ik het in woorden heb gegoten. En ja, gewoon uit mijn hoofd komen is iets wat mij nog nooit gelukt is. Gewoon. Ik ben nog nooit alleen maar dat lichaam geweest. Ook omdat ik misschien geen zin heb om alleen maar dat lichaam te zijn. En daarbovenop, ja, ik zou zo graag eigenlijk een keer gaan kitesurfen, bijvoorbeeld. Gewoon, dat lijkt me, ik kan naar een zee wandelen en dan loop ik daar aan de dijk met mijn hoofd en dan zie ik in het water zo mensen bezig die echt één zijn met de wind en het water. En daar, dat is, als ik zo denk, van een van de grote dromen die ik heb, zou het dat ook eens zijn. Om zo te sporten en een sport te doen waarbij je helemaal opgaat in de omgeving en jezelf eigenlijk vergeet.
Ja. Want nu moet je je dagelijks inspuitingen geven. Hè? Dat laat natuurlijk ook letterlijk littekens na. Hè?
Ja, ik heb twee katheders op mijn buik zitten. Eentje die insuline naar binnen voert en eentje die mijn bloed analyseert. Maar dat heeft ook, ja, wel zijn praktische gedoe. Namelijk, je hebt twee buisjes die onder je huid gaan. Dus dat moet altijd heel proper zijn. Dat mag niet gaan ontsteken. Er komt op praktisch gedoe heel veel bij kijken. Het feit alleen al dat ik een kastje heb, dat is bijna alsof mensen zouden moeten rondlopen met hun gsm, maar dat die met een kabel aan hun buik hangt. Dus je bent nooit los. Ik hang altijd aan dat bakje. Ja. En als ik eventjes douche, dan haal ik dat er natuurlijk af. Maar ja, je moet dat ook altijd ergens wegsteken. Soms moeten die batterijen vervangen worden. Dus midden in de nacht gaat dan dat alarmpje af. Om de 5 dagen moet dat buisje insuline vervangen worden. Dus gaat er 's nachts een alarmpje af. Als ik nu hier in een radio-interview zit, dan weet ik van, ah ja, dat alarmpje kan afgaan. Want dat gebeurt onaangekondigd. Dus ik moet op voorhand altijd kijken, zorg ik dat alles goed is, dat er geen alarmpjes afgaan. En ik kan ook een suikerdiep krijgen, dus een hypo krijgen, dan moet ik eten. Dus het is altijd, ik moet daar altijd me heel erg van bewust zijn dat als er een vliegtuig neerstort en ik ben aan boord, dan heb ik ook eigenlijk, stel dat iedereen zou overleven, ook minder overlevingskansen, omdat ik niet een paar dagen zonder insuline kan. Mm-hmm. Ik kan niet, toen de eerste lockdown begon, ben ik insuline gaan halen bij de apotheker voor een paar maanden, omdat ik dacht van oké, iedereen hamstert hier wc-papier, maar ik kan niet leven zonder die buisjes. Mm-hmm. Zelfs niet een paar dagen. Hè. Ik word doodziek als ik een paar uur, ik heb al een keer gehad dat mijn katheder bijvoorbeeld, dat ik bleef hangen met dat buisje en die katheder schoot uit mijn buik en dan moet ik naar huis om dat te gaan vervangen, want ik kan niet een paar uur zonder.
Ja. In hoeverre let jij op je voeding?
Ja, ik heb wel nog altijd het idee van, ik wil wel leven. Ik ben niet iemand die dan een lepeltje ketchup afweegt en dan gaat uitrekenen hoeveel suiker daarin zit. En het feit dat ik een pompje heb nu, ik heb ook 10 jaar lang mijn inspuitingen gedaan, manueel. Dus dat je elke keer als je iets at, echt een spuit moest zetten. En nu heb ik zo voortdurend dat naaldje eigenlijk zitten. Dus ik kan kleine beetjes insuline geven voor kleine hapjes. En dat is voor mij, daarom is die insulinepomp heel handig. Want ik kan dus gewoon bijvoorbeeld een Napoleon snoepje eten, om het zo maar te zeggen. En ik weet dat al, in mijn hoofd weet ik al hoeveel suiker dat daarin zit. En dan weet ik hoeveel ik moet inspuiten voor zo 1 snoepje. En dus ik kan dat ook heel snel doen. Dus ik leef wel in die zin. Ik heb mijn eetgedrag eigenlijk toen ik ziek werd niet 100% aangepast, maar ik spuit wel heel veel in voor hetgeen wat ik eet. Dus ik eet wel bijvoorbeeld nog taart of een keer een croque-monsieur of zo. Maar ja, dan moet ik daarvoor inspuiten. Hè. Dat kan niet zomaar, dat wordt niet zomaar door mijn lichaam verwerkt. Maar bijvoorbeeld een glas cola of zo, dat is echt iets wat ik me enkel permitteer als ik het nodig heb. Ik ga, er is een variant van, hè. Er is cola light, dus dan drink ik gewoon cola light. Zo hardleers ben ik ook niet. Maar ik probeer wel nog een leven te leiden. Ik ben daarin niet echt een... Ik doe dat niet als een monnik, om het zo maar te zeggen. Ik zondig wel geregeld. En dat is voor mij ook de enige manier om het vol te houden, denk ik. Om het goed te doen.
Haurtxo txikian igarrez dago, ama emaio zutitia. Aita gastoa tabernan dago, pikaro jokalaria. Lara 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 lara. Inoiz aita txotxintxotzen bada, oizenen ezkera undila. Orduan txenibaie karriko, zapata berri txurila. Lara 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 lara. Joku gaizto txarzikin ziztrina, nundikan augu sortua. Nere maite txokutxun polita, ikdekal perri galdua. Lara 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 lara. La 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 la.
Michela Boa, ook wel de patriarch van de Baskische muziek genoemd. Lize Spit, welke betekenis heeft dit nummer voor jou?
Ja, ik heb veel herinneringen aan deze muziek. Ik had als kind een vriendin die half Baskisch was, met wie ik in de zomer af en toe naar Italië ging. Ze hadden daar een vakantiehuisje. En deze muziek werd dan in de auto wel eens gespeeld en zo. En zij had toen voor mij een cd'tje gemaakt hiervan, voordat ik thuis ook naar zou kunnen luisteren. En ik kan natuurlijk geen Baskisch, ik versta niks van wat die teksten betekenen. Maar er spreekt uit zijn muziek echt zo'n ontzettend melancholische kracht. Maar ook wel, ja, kracht. Met een nadruk op kracht, vind ik. Het is heel mooie muziek.
Ja. Je bent er 32 geworden, hè?
Ja, klopt.
Wat zou je nog willen in het leven?
Moeder worden, denk ik. Of daar de beslissing maken om moeder te worden. En oud worden met Rob. Maar dat is natuurlijk misschien fysiek onmogelijk. Maar toch oud worden met Rob lijkt me ook wel heel fijn.
En welke boodschap zou je nog willen meegeven?
Ja, dat mensen echt nooit moeten oordelen over iemand zonder er eerst naar geluisterd te hebben. En dan nog, zelfs al heb je geluisterd, dan nog niet oordelen over iemand. Want iedereen doet zijn best. Daar moet je altijd van uitgaan.
Denk je dan ook aan de dingen die ook over jou misschien gezegd worden? Dat er geoordeeld wordt zonder dat ze jou echt kennen?
Oh ja. Nee, want het is niet dat dit vanuit mezelf wordt. Het is meer dat het ook een boodschap is voor mezelf. Van te blijven... Ja, ik betrap mezelf daar soms op. Dus in die zin, ja, langs beide kanten. Ik moet het zelf bewaken. En ik hoop ook dat mensen mij ook een eerlijke kans geven, natuurlijk.
Mm-hmm. Ja. Ik heb nog The Cold Song van Henry Purcell klaarstaan in de versie van Klaus Nomi.
Ja.
Welke betekenis heeft dit voor jou?
En vroeger, mijn ex-schoonmoeder, die zong in een koor. En zo kwam ik eigenlijk heel vaak terecht in klassieke opvoeringen en zo. En dit is iets wat ze toen met het koor gezongen hebben. En heel vaak ging ik die muziek, omdat ik die dan pas voor de eerste keer hoorde, later opnieuw opzoeken in allemaal verschillende uitvoeringen. En toen ben ik deze uitvoering tegengekomen online ergens. En dat vond ik zo ontzettend mooi. Daar kreeg ik echt kippenvel van. En het is een nummer dat ik nog heel vaak ga beluisteren.
Cold Song van Henry Purcell in de versie van Klaus Nomi. Dank je wel, Lize Spit, voor al deze mooie suggesties en het heel fijne gesprek. De volgende twee zondagen halen we het beste uit het touchéjaar 2020. En wie nog meer touché wil, kan ons hele archief ook terug herbeluisteren op onze website terug te vinden, radio1.be. De podcast activeren is natuurlijk ook altijd een goed idee. Een fijne zondag en ondanks alles ook een heel fijn eindejaar.
Herbeluister Touché via de podcast, de Radio 1-app en radio1.be.